van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Nou Albert, je bent weer eens terug van vakantie, zie ik.
Goh, ja, het is weer gebeurd, hè. Lekker bruin kleurtje.
Dat is nu gewoon bijna elke keer als wij podcasten gaan opnemen, dan ben je net terug van vakantie.
Ja, je kent mijn credo inmiddels. Ja. Ik ben mijn hele leven op vakantie en tussendoor werk ik, Tony.
Ja, dat heb je nu ook een paar keer in de podcast gezegd, maar het is ook fijn dat het ook daadwerkelijk zo uitpakt, hè.
Ja, je moet doen wat je zegt en zeggen wat je doet, want anders ben je niet geloofwaardig voor de luisteraars natuurlijk.
Ja, want wij hebben vandaag maar een paar uurtjes de tijd om van elkaars aanwezigheid te kunnen genieten. Maar je hebt nu een nieuw concept in de markt met 24 uur met Albert.
Ja.
Waardoor je gewoon de hele wereld rondvliegt om 24 uur door te brengen met iemand die jou daarvoor vraagt.
Ja, dat is zo'n gaaf concept. Want ik krijg steeds meer vragen van mensen die zeggen, ja, goh, ik ben wel eens bij een coach geweest. En dan zit ik bijvoorbeeld 1,5 uur of 2 uur met een coach of een psycholoog. En dan duurt het weer een week of 14 dagen voordat ik weer zo'n gesprek heb. Mm-hmm. Ja, ondertussen is het gevoel alweer een beetje weggezakt. Of ik ben niet echt tot de kern gekomen. En dat bracht me op het idee om 24 uur met Albert in de markt te zetten. En dat is nu al een succes aan het worden. Dat betekent dat mensen met de lunch op een hele mooie locatie aankomen in het binnen- of buitenland. En vervolgens dan, het probleem los je altijd op in 3 stappen, zeg ik. Het mm-hmm. eerste is bewust worden. De tweede is eigen verantwoordelijkheid nemen. En de derde is zorgen dat je betere keuzes maakt. Mm. Nou, van daaruit is dat concept opgebouwd ook. Betekent mensen na de lunch met mij echt de diepte ingaan om te snappen waar de patronen vandaan komen. Daar bewust van worden.
Dus ze gaan eerst met je in zee en daarna gaan ze met jou de diepte in.
Ja, kniediep, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies.
En dan is er een diner. En na het diner dan gaan we nog een stap verder. Hè. Dan gaan we kijken, maar als je nu niemand meer de schuld kunt geven in deze wereld, maar 100% verantwoordelijkheid neemt, wat blijft er dan over? Dingen die je wel kunt doen in plaats van anderen de schuld geven. Dat nemen ze dan mee de nacht in. Hm. En vervolgens na het ontbijt de volgende dag, dan gaan we door met welke betere keuzes kan ik maken. En hoe kan ik zorgen dat ik die implementeer ook.
Wow.
Dat is een super sterk en strak concept. En de eerste resultaten zijn er al. Dus ik ben wel blij.
Ja, dus je wordt echt ondergedompeld.
Je wordt volledig ondergedompeld.
Ja, dat is ook wel logisch als je de diepte ingaat. Ja. Ja, mooi concept. Ja, dus als je zit te luisteren, je hebt zoiets van, ik luister nou altijd al naar die podcast en ik moet gewoon een keer persoonlijk door Albert gefixt worden. Of ik heb behoefte aan zo'n tripje, neem dan even contact op. Want ik denk dat dat een hele goede gewoonte is om in je leven te hebben, om af en toe dit soort dingen te doen.
Ja.
En mooi ezelsbruggetje daarvoor. Want we hebben ook een vraag binnengekregen over gewoontes. Hey, we hebben het eerder al gehad over het aanleren van nieuwe gewoontes. En we hebben nu een vraag van Petra binnengekregen. En zij zegt, nieuwe gewoontes aanleren hebben jullie besproken. Maar hoe leer je foute gewoontes af?
Ja, dat is fantastisch. Want dat is natuurlijk het lastige is dat mensen geconditioneerd zijn. Hè? We hebben het al een keer in de podcast behandeld ook. Dat als je 35 jaar bent, tenminste dat zeggen neuropsychologen, dat ongeveer 95% van je gedrag vast ligt.
Oké, nog 2 jaar dan.
Ja, en dan is het zover. Hm. En dan heb je eigenlijk maar een hele smalle bandbreedte van zo'n 5% als je nog nieuwe gewoontes wil gaan toevoegen. En heb je enig idee waarom dat eigenlijk is, Tony, dat 95% van je gedrag vast ligt?
Nou, volgens mij hebben we het er heel lang geleden ook een keer over gehad. Ik weet niet of dat in een podcast was. Maar ik ging er toen vanuit dat in je natuur zit. Hè? Op het moment dat jij een gewoonte mens bent, dan verbruik je minder energie.
Ja.
Om uit gewoonte te handelen. En dat verhoogt in principe ook weer je overlevingskansen.
Ja.
Maar weet niet meer precies hoe het zat. Dat weet jij vast.
Ja, zeker. Ja, wat ik altijd zeg, de natuur doet niet aan energieverspilling.
Mm-hmm.
Er is geen één leeuw die in Afrika onder een boom ligt en denkt, weet je wat, ik zal eens 10 kilometer gaan joggen.
Nou ja.
Komt niet in hem op. Weet je, die zal alleen maar in beweging komen op het moment dat hij honger heeft. Of er is ook geen één roofvogel die denkt, weet je wat, ik ga een beetje bredere vleugels creëren door wat extra te wapperen met mijn vleugels.
Dus wat ik nu doe om elke ochtend te gaan trainen in die home gym, dat is in principe onnatuurlijk. En dat is ik dacht dat dat een goede gewoonte was, maar die kan ik beter afleren dan.
Nou ja, tenzij je er veel plezier aan beleeft. Maar ja, vroeger had je dat niet nodig, want dan werkte je op het land of in de natuur, of dan was je houthakker. Of nou ja, dan had je die beweging ook wel. Mm-hmm. Maar mensen die boeken schrijven of veel achter een computer zitten, ja, die moeten die landbouwer nog even nabootsen door af en toe eens even een paar keer per dag flink even fysieke arbeid te leveren. Dus dat is ook een heel natuurlijk proces, want je lijf heeft het ook nodig. Hè? Want if you don't use it, you lose it. Mm-hmm. En dat weet je. Hè? Als je zo rond je 40ste bent, dan verlies je ongeveer een pond spiermassa. En raad eens wat er voor in de plaats komt, Tony.
Ja, ik denk vet.
Ja. Batman.
Ja, of chocolademelk, ja.
Dus ja, die gewoontes die zijn belangrijk. Ze zijn belangrijk om te ontwikkelen. Maar ja, verandering kost energie. Mm-hmm. En van nature hebben we dus een hekel of een soort inwendige weerstand tegen veranderen. Want dat gaat energie kosten. Dus als je slechte gewoontes wil afleren, ja, dan moet je dus ergens overheen. Mm-hmm. En waar moet je dan overheen? Namelijk over de weerstand om te veranderen. Hè? Mm-hmm. En dat ga je alleen maar doen, en dat hebben we ook al vaker verteld, als de pijn groot genoeg is of het belang is groot genoeg.
Ja, nou, het hangt natuurlijk heel erg samen, hè, met het aanleren van goede gewoontes. En in vorige podcast hebben we al dat behandeld, dat je in eerste instantie natuurlijk gaat focussen op het eindresultaat van die nieuwe gewoonte. En dat je daar het plezier van moet voelen. Dat is in het boek The Power of Habit van Charles Duhigg, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Die beschrijft dat ook in drie fasen. Je hebt, hij zegt, de trigger, de routine en de beloning. Nou, de trigger is dat wat jou aanzet om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld, je zegt, ik wil meer gaan hardlopen in mijn leven. Dan kan een trigger kan zijn dat je bijvoorbeeld je hardloopschoenen ziet. Ja. Waarvan je denkt van, oh ja, ik moet gaan hardlopen. Of je denkt aan hardlopen, of je ziet iemand anders hardlopen, of wat dan ook. Of je ziet een Telcel-reclame van slanke mensen, dan denk je, oh ja, ik zou gaan hardlopen. Dat is de trigger. En de routine is het feitelijke gedrag. Dus je gaat hardlopen. En de beloning is datgene wat je daarna ervaart of jezelf geeft. En in The Power of Habit leggen ze uit dat mensen zich vaak focussen op de routine in plaats van op de beloning. Dus jij kijkt van tevoren, als je erover nadenkt om te gaan hardlopen, dan herinner je met name de pijn die je gaat voelen of voelde de vorige keer dat je aan het hardlopen was. Dus tijdens de routine. En daarom is het zo moeilijk om dat te gaan doen, omdat je niet focust op het goede gevoel wat je na het hardlopen hebt.
Ja.
En in The Power of Habit leggen ze uit dat als jij die beloning, zeg maar, verandert en als je daarmee op focust, dus bijvoorbeeld je zegt, elke keer als ik hard gelopen heb, dan mag ik een stuk chocola. Dat doe je wel redelijk het hardlopen teniet, maar laten we dat even voorop stellen. En je doet dat maar vaak genoeg, dan op een gegeven moment gaan de routine en de beloning gaan met elkaar mixen. Dus dan zodra je aan hardlopen denkt, dan proef je eigenlijk al de chocola in je mond.
Ja.
En daardoor wordt het logisch om te gaan hardlopen. En dat kan je gebruiken als je een goede gewoonte wil aanleren. Dat je niet focust op de pijn die het met zich meebrengt, maar dat je focust op het plezier wat komt. Ja. En ik denk dat dat redelijk hetzelfde is met het afleren van een slechte gewoonte.
Ja, wat nog wel belangrijk is om daaraan toe te voegen is focus op het goede resultaat. Maar dat kan voor veel mensen toch nog een soort cognitief proces worden. Dus dan denken ze eraan. Hè? Dus dan proberen ze dat te visualiseren. Of ze hebben een keer The Secret gelezen en denken, nou ja, als ik maar lang genoeg denk aan het eindresultaat, dan komt het wel goed.
Ja.
Maar er is een groot verschil tussen het cognitieve stuk, hè, dus de neocortex die het laatst ontwikkeld is in ons menselijk brein, en ja, dat limbisch systeem wat veel meer primair reageert op veranderingen. Mm. Dus wil je jezelf belonen, zul je jezelf ook echt fysiek moeten belonen. Mm. Als je jezelf fysiek beloont door letterlijk en figuurlijk jezelf een schouderklopje te geven, of een rondedansje te maken, of een yell te doen, of je vuisten te maken, dan yes! Of in ieder geval,
het wordt echt Tony Robbins nu.
Tony Robbins, of we hebben ook wel een Nederlandse versie ervan, die een beetje gedateerd is, waarvan we de naam niet gaan noemen.
Nee.
Maar iets met Chaka, geloof ik.
Ja,
zo.
Zoiets.
Maar het is werkelijk zo, want dat, zo heb je als kind ook dingen aangeleerd, omdat je fysiek kon voelen dat je een resultaat boekte. En doordat je het lukt om je veters te strikken, of het lukte je om het fietsstuur recht te houden toen je leerde fietsen of schaatsen of skiën. Het maakt niet uit wat. Maar dat fysieke vieren van je succes, daarmee komen endorfines vrij, dopamine, oxytocine. En dat zijn allemaal geluks, neurotransmitters die jou een goed gevoel geven. Mm-hmm. En dopamine heeft hetzelfde effect als heroïne bijvoorbeeld. Dus dat kan een nieuw soort positieve verslaving bij je opwekken. Mm-hmm. Nou ja, dat wil je. Hè? Dus wat je terecht zegt, ja, je kunt wel een stuk chocola pakken. Nou, dat maakt ook weer bepaalde stofjes aan. Dat mm-hmm. geeft ook weer dat goede gevoel. Alleen, dan krijg je weer te veel koolhydraten. Dus vier het succes met een fysieke beweging. En mm-hmm. ik meen het echt, als je een move kunt maken of een ronde dansje, of je zet je favoriete muziek op en je maakt... Al zou je maar jezelf een aai over je bol geven of een aai over je wang of een schouderklopje, dan komt er al bijvoorbeeld oxytocine vrij. En dat is mm-hmm. het bindingshormoon. Nou, ja. Wie zou dat niet willen, Tony?
Ja, nou, binding.
Ja.
Ja, ik zeg wel eens, de enige verbinding die ik ervaar is een internetverbinding in mijn, business. Maar nee, ja, maar kijk, dat is de positieve kant. Hè, of de zogenaamde positive reinforcement. Op het moment dat iemand iets goed doet, dan geef je daarvoor een beloning om gewenst gedrag te stimuleren. En je kan dus ook jezelf belonen.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook negative reinforcement. Oftewel, ik geef mezelf straf op het moment dat ik niet gewenst gedrag vertoon. Dus je zou jezelf ook fysiek kunnen straffen op het moment dat je gedrag vertoont wat een gewoonte is wat je eigenlijk af zou willen leren.
Ja, ja, nou gaan we daar over het algemeen niet zo goed op.
Nee, een enkeling dat werkt
die,
wel heel goed.
Ja, ja, een enkeling die er een beetje kikt op SM, hè, dat je het jezelf leuk vindt om jezelf pijn te doen. Maar daar mm-hmm. gaan we even niet vanuit. Mm-hmm. Dat de meeste mensen, en dat weten we ook in trainen van dieren, bijvoorbeeld puppytraining bij honden, mm-hmm. maar ook bij kinderen, is het zo dat die over het algemeen sneller nieuw gedrag gaan aanleren als ze positief beloond worden, mm-hmm. dan dat ze gestraft worden. Dus ga daar maar vanuit dat dat toch wel voor de meeste 80% van de mensen wel het gewenste effect gaat opleveren. Mm-hmm. Nou, wat ga je nou doen op het moment dat je een slechte gewoonte wil afleren? Nou, het eerste begin natuurlijk weer met bewust worden dat je gaat snappen, oké, dit is gedrag wat niet echt bijzonder effectief is, waar ik blij van word, waar ik mezelf geweld mee aandoe, of misschien zelfs mijn omgeving, en daar wil ik mee stoppen. Wat mij zelf altijd helpt, en wat ik ook altijd mijn cliënten aanleer, is op het moment dat je dat bemerkt, van oh ja, ik zit in dat karrenspoor. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, je komt thuis en je denkt, ik heb hard gewerkt, ik mag mezelf ook wel eens belonen. Mm-hmm. En je hebt zo'n soort vaste route richting de koelkast gemaakt. Je kunt dat zien. In het tapijt is er zelfs al een route uitgesleten. Ja. Van de voordeur naar de koelkast. Want daar liggen de kaasjes of daar is, het witte wijntje of wat dan ook. En je loopt in die richting. Nou, ergens terwijl je richting die koelkast loopt om jezelf te belonen, terwijl je daar niet meer blij mee bent, dan een van de eerste stappen is als je gemerkt hebt, hey, dit gaat niet de goede kant op, hè? Ik moet van die koelkast wegblijven, is dat je zelf ook fysiek verandert weer. Dus neem een andere lichaamshouding aan. En misschien zul je merken dat je altijd op dezelfde manier richting die koelkast loopt. Misschien je hoofd een beetje gebogen, je schouders die hangen wat, of een bepaalde mimiek die je hebt aangenomen, want die hoort bij, oh, ik had het zo zwaar vandaag. Ik had een heel zwaar leven. En nu moet ik mezelf belonen. Nou, daar hoort een fysieke lichaamshouding bij. Verander die. Mm-hmm. Letterlijk. Dus als je op dat moment je handen in de lucht steekt, alsof je net de marathon van New York hebt gelopen, mm-hmm. zul je merken dat dat verwarring geeft in je brein. En daarmee doorbreek je fysiek het patroon ook. Mm-hmm. Nou, als je direct nadat je het patroon hebt doorbroken richting de gang naar de koelkast, dat is het moment dat je iets anders kunt gaan doen. Mm-hmm. Nou, het zou inderdaad fijn zijn als je dan iets doet wat jou in positieve zin iets oplevert. Hè? Mm-hmm. Dus wat zou ik nou anders kunnen doen dan dat kaarsje eten wat daar in de koelkast ligt of die worst mm-hmm. of wat dan ook. Ja. Bijvoorbeeld een ademhalingsoefening of even in bad gaan liggen mm-hmm. of even naar muziek gaan luisteren. Ik weet niet, heb jij nog suggesties, Tony?
Nou, je zou kunnen besluiten om een kaarsje überhaupt niet in te kopen, zodat het niet in de koelkast ligt.
Ja.
Maar dat, misschien klinkt als een simpele oplossing. Maar dat hangt er natuurlijk wel een beetje mee samen. Ja. Ik heb gemerkt bij mijzelf, als ik inderdaad van slechte gewoontes af wil, dat het inderdaad begint met het bewust worden op het moment dat je die slechte gewoonte uitvoert. Dat je op dat moment je wil realiseren van, oeh, ik stond op het punt om het weer te doen.
Ja.
Bijvoorbeeld als jij zoiets hebt van, nou, hè, ik word elke ochtend wakker van mijn wekker en die ligt binnen handbereik. Dus ik snooze altijd pak een beet 25 keer voordat ik uit bed ga. Dus ik sta altijd een uur later op of twee uur later dan dat ik gepland had. Een tijdje geleden had ik bijvoorbeeld zoiets van, ik denk, oké, ik haal de wekker van mijn telefoon af en ik koop zo'n wake-up light.
Ja.
En die zet ik aan de andere kant van de kamer. Dus die wordt dan langzaam, wordt dat licht intenser. En op een gegeven moment begint ook heel zachtjes muziek te spelen en dat wordt ook steeds harder. En daarvoor moet je dus fysiek uit bed om dat uit te zetten. En omdat je dus ineens naast je bed staat, is de beslissing om te gaan snoezen, want dat kan zo'n ding ook heus wel, is natuurlijk heel anders, omdat je er bewuster over nadenkt. En dat is bijvoorbeeld met slechte dingen eten ook. Hè?
Ja.
Bij mij is het dan makkelijker om ze niet te kopen. Want ik heb in principe geen wilskracht. Dus als ik bijvoorbeeld een zak chips in huis heb, dan eet ik die niet vanavond meteen op. Maar die eet ik al op, zeg maar, als de man van de Albert Heijn nog in de gang staat en ik aan het pinnen ben. En als er 3 zakken chips zijn, dan eet ik ze alle 3 op.
Ja.
Dus ik bewaar er ook niet eentje voor de volgende dag. Dus ik koop dat niet. Maar ik merk wel dat als je dat gewoon een langere tijd eruit laat, dus bijvoorbeeld een maand of 2 maanden,
ja,
om dat helemaal niet te doen, dat het daarna ook uit je systeem raakt. He, dus dat je er minder behoefte aan krijgt en dat het makkelijker wordt om die gewoonte eigenlijk altijd afgeleerd te houden.
Ja, dat weten we. Hè. Dus neuropsychologisch zeggen ongeveer tussen de 42 en 66 dagen heb je nodig om zo'n oud patroon te doorbreken, maar dat moeten wel aaneengesloten dagen zijn.
Mm-hmm.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld, weet je, ik ben zo mateloos nieuwsgierig. Dat is gewoon niet normaal. Ik wil altijd alles weten. Dus als ik een tv in huis zou hebben, zou ik tot diep in de nacht kijken. Want ik vind
alles zien.
Ik wil alles zien, alles meemaken. Ja,
net als Einstein, gepassioneerd nieuwsgierig.
Ik ben super gepassioneerd nieuwsgierig. En het meest domme programma ga ik nog mensen zitten analyseren, want zo ben ik.
Ja.
En dan zit ik tot diep in de nacht te kijken, terwijl ik weet dat dat niks toevoegt aan mijn leven op dat moment. Dus ik heb heel bewust, ook mijn patroon doorbroken, gewoon geen tv in huis. Nou, dat was in het begin echt even wennen. Maar nu merk ik, nu dat het er niet is, en of dat nou een zak chips is of een tv of wat dan ook, dat is al een patroon wat je doorbreekt. Dus heb je slechte gewoontes, kijk dan of je kunt veranderen. Want veranderen, er zijn maar 3 mogelijkheden om te veranderen. Het eerste mogelijkheid is een crisis. Dus het begint met een C en het eindigt op crisis.
Oh ja.
Een crisis. Dus of dat nou een gezondheidscrisis is, of een financiële crisis, of een relatiecrisis, of een economische crisis, maakt niet uit.
Mm-hmm.
Maar een crisis is iets wat jou in het leven overkomt, of wat je onbewust hebt veroorzaakt, wat jou in één keer, boem, in een ander patroon duwt.
Mm-hmm.
Je vliegt als het ware met een hoge snelheid uit de bocht. Crisis. Nou, tweede mogelijkheid is, en dat hebben wij nu net besproken, is verandering van de omgeving.
Mm-hmm.
Dus die zak chips weglaten, die tv van de muur afschroeven. Mm-hmm. Dat is verandering van de omgeving. En daardoor kom je ook in een andere gewoonte. Derde mogelijkheid, hebben we ook al wel eens besproken, is het zetten van hele kleine stapjes.
Mm-hmm.
Stapjes die groot genoeg zijn om vooruit te komen, maar klein genoeg zijn om die amygdala, dat orgaantje wat in je brein zit, wat je altijd beschermt tegen mogelijk gevaar, om die niet wakker te maken.
Mm-hmm.
Nou, die eerste twee, crisis en verandering van de omgeving, is voor veel mensen niet altijd even snel mogelijk. Zeggen, ja, crisis, ja, je kunt iets over jezelf afroepen, maar ga je daar nou op zitten wachten op een relatiecrisis? Je kunt je partner eindeloos pesten, mm-hmm, in de hoop dat je een relatiecrisis gaat krijgen. Maar misschien zou je binnen die relatie dan kiezen voor optie 3,
mm-hmm,
door hele kleine stapjes te zetten. En misschien wat vaker in contact te kijken of je dat kunt oplossen voor jezelf.
Mm-hmm.
Nou, hetzelfde geldt voor verandering van omgeving. Je kunt niet in één keer de chef of de baas waar je een bloedhekel aan hebt, de afdeling afknikkeren.
Mm-hmm.
Dus wat er overblijft is meestal optie 3. Het zetten van kleine stapjes. En uiteindelijk dat aaneengesloten 66 dagen doen, totdat het een nieuwe gewoonte voor je is geworden.
Ja, Ja, en je kan dat met de voorbeelden die wij noemen. Zoals bijvoorbeeld als je zegt van ik wil van de televisie kijken af. Of ik wil minder vaak op mijn social media kijken. Of dat soort, dat zijn vaak de slechte gewoontes waar mensen van af willen. Of dus ongezonde dingen eten. Ja. Je kan het gewoon, het begint met natuurlijk bewust worden op het moment dat je dat doet. En als je een heel klein stapje daaraan wil toevoegen, kan je gewoon kijken van hoe kan ik de drempel voor mezelf iets vergroten om deze gewoonte te doen? Of hoe kan ik het iets minder aantrekkelijk voor mezelf maken? Het kan nog steeds zijn dat je daar over je eigen barrière heen springt, maar je kan op je telefoon kan je een limiet instellen op je social media. Dus dan moet jij bewust aangeven van ik wil dit limiet negeren. Dus dat is al een bewust iets. Je kan natuurlijk je koelkast leeglaten, waardoor het moeilijker wordt om er ongezonde dingen uit te halen.
Ja.
Maar ook met een televisie. Je kan in plaats van je hele televisie weg te doen, misschien vind je dat veel te spannend, kan je ook gewoon zeggen, ik trek de stroomkabel eruit. Dus dan kan ik nog steeds televisie kijken. Maar dat betekent wel dat ik eerst de stekker erin moet doen en dat die televisie weer opnieuw moet kalibreren. Dus dan maak je de stap wat groter. En op het moment dat je met die stekker in je handen staat, dan ga je toch twijfelen van, wil ik nu daadwerkelijk iets zien, bewust? Of was ik gewoon van plan om in de sleur die televisie aan te zetten? En dan zul je zien dat misschien al wel de helft van de keren dat je besluit om die televisie uit te laten. En zo ontstaat het proces natuurlijk wel.
Ik vind dat dit in ieder geval al een hele goede gewoonte is.
Ja, precies.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond, welke inzichten je eruit hebt gehaald en om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.